Met een helikopter naar een gletsjer.
Maar het is toch woensdag? Het is toch 2 weken?
Het is vandaag volgens mij min 13. Daar komen we morgen uit. Dus min 12.
Klaar ermee. Klaar. Klaar. Welkom bij aflevering 103. Het begint steeds minder lekker te bekken, vind ik, van de Italië-podcast. 103.
Ik kom alweer als richting de 150 of zo. Ja. Ik ben Donatello Piras.
Ja, vergeet het niet. Ja, nee, ik ben zeker. Evelien Redmeijer. En in deze aflevering, die ook weer in het kader van de verkiezingen 25 september aanstaande staat. Het komt steeds dichterbij.
12 dagen nog, 12 dagen.
Ja.
Bij het uitkomen van deze podcast.
Maar het is toch woensdag? Het is toch 2 weken?
Het is vandaag volgens mij min 13. Daar komen we morgen uit, dus min 12.
Nee.
Tot de verkiezingen.
Het is toch tot. Maar de verkiezingen zijn toch op zondag 25 september?
Ja.
Ja? 25 september. Morgen is het de 7e.
Ja.
Dan is het toch 9, dan is het toch 18 dagen?
Is het zo?
We gaan het ook lekker niet eruit knippen. Ja, natuurlijk.
We gaan het er niet uit.
Nee. Het is 18 dagen.
18 nog?
Ja.
Kom ik dan op 13?
Ik heb geen idee. Maar
ik
voor
heb
de rest.
Ik heb ergens gezien. Zitten min 13.
Nou. Zitten we er super scherp bij?
Ja, super. Enorm.
Vandaag boven gaan we kijken. Ja, bovenop het nieuws. ik weet dat ik vorige week heb ik Europa genoemd. Italië en de verhoudingen en de visie op Europa. En van deze partijen. Maar ik heb het breder genomen.
God.
Ja, namelijk de hele wereld.
In een half uur?
Tutto il mondo.
Tutto il mondo.
Ja, we gaan Italië in de wereld. Want, nou ja, daar komen we uiteraard straks nog over te spreken.
Ja.
Europa is op dit moment te klein. We moeten ook echt wat geopolitiekerder kijken.
Ik zet even schrap hoor.
Zeker. We hebben het campagnemoment van de week. Een mooie cultuurtip. En we drinken vanavond San Pellegrino water.
Gewoon om even fris te blijven.
Ja, wij beginnen nu al ons te vertellen en al te raaskallen voordat we überhaupt zijn begonnen.
We zijn minder scherp dan met gemiddelde wijn. Maar,
nee, ja, ik wil net zeggen, waarschijnlijk is het toch een bepaalde balans weg. Maar goed, met San Pellegrino dus water uit Italië scherper dan ooit. Don, wat is jouw nieuws van deze week?
Ja, mijn nieuws van deze week. Nou, dat gaan we niet helemaal naar geopolitiek, maar naar wel iets aan bewegingen die in de wereld zijn. Steeds meer mensen gaan namelijk in de zogenaamde stad wonen, hè, in de steden, de urbanisatie.
Ja.
In Italië is dat 55% van de 60 miljoen Italianen woont in steden.
Ja.
In 2030, Evelien, is dat 70%.
Oké. Okay.
Woont 70% van de Italianen.
En hoeveel is dat in Nederland? Ik weet dat je dat ook.
Ja, dat weet ik niet. Maar terwijl 60.
Ja, maar wij zijn eigenlijk alle stedelijk gebieden. Op een paar uitzonderingen.
Nee. Maar steden bedoelen we echt steden.
Steden. Okay.
Milaan. Okay. Echt een stad. En ik kom er zo op waarom het belangrijk is. Want ik ga uiteindelijk naar vliegvelden toe.
Oké.
Okay. Want die worden in Italië. Maar 60% van il territorio nazionale. Dus van het land in Italië. Is echter. Ruraal, bergen, et cetera.
Ja.
Waar weinig steden zitten. En daar woont 7,6% van de Italianen. Dus je ziet straks 70% van de Italianen in die steden.
Ja.
Het grootste gedeelte van het land is echter platteland.
Ja.
Maar dan wordt een heel klein gedeelte van de mensen met natuurlijk allerlei problemen van dien. Want dat worden krimpregio's, daar gaan de jeugd uit weg.
Daar gaan een hoeveelheid huizen leeg staan. Nou, die nu al echt bizar leeg staan.
Nou, er zijn allerlei programma's, onder andere van de Verenigde Naties. Maar ook in Italië is daar heel erg mee bezig. Onder andere il Comitato Europeo delle Regioni. Dus dat is het Europees Comité voor de Regio's.
Ja.
Die zijn dus heel erg bezig. Die zijn ook actief in Nederland. Hè, kijken naar krimpregio's en zo. En Italië heeft een paar dingen eraan gedaan. En één van de dingen die belangrijk is om te kijken hoe je infrastructuur wil doen in de mobiliteit. En nu heeft de ENAC gezegd, en dat is zeg maar de internationale van de burgerluchtvaart. We gaan het vliegvelden een beetje anders aanpakken.
Oké.
Okay. Nou, is het heel schokkend? Weet ik niet. Ciampino gaat dicht op termijn voor de burgerluchtvaart.
Ja.
Linate gaat dicht voor de internationale luchtvaart.
Oké. Okay.
Milaan. Want Malpensa moet de enige worden. Fiumicino moet de tweede worden. En de derde wordt Brindisi.
Oké. Okay.
Dat wordt een soort Mediterranee hub. Dus daar gaan ook heel veel internationale vluchten Ook ICA-vluchten van Brindisi moeten daarvan vertrekken. Omdat dat natuurlijk 2000 kilometer onder Milaan. En hè, daar wordt...
Maar wordt het dan echt een soort hub ook met overstapdingen?
Ja, is
dat het idee?
Hub is een hub. Ja, dus dan krijg je maar
Hub is een hub, ja?
Ja, nee, in Europese in luchtvaarttermen is een hub inderdaad een plek waar je overstapt, okay, waar je transit doet en dat. Ja. Dus precies dat. Dan krijg je Malpensa, Rome, Brindisi in Italië. Ja. Dus krijg je er drie. En Venetië wordt een soort zakenluchtvaart gaan ze openen.
Oké.
Okay. Ja, dat dus vond ik interessant.
Ja, zeker.
Er staan allerlei andere, wat kleinere, laten we verschuiven. Die laat ik voor de sake of de nieuws even zitten. Maar wat ik er dus wel aan begreep is, ze willen dus bijvoorbeeld ook het zuiden van Italië, het zuid, willen ze hiermee dus ook een boost geven en verbinden. En wat uiteindelijk, je moet minstens naar Rome, wil je echt iets groots doen. Of naar Milaan. Ja, dat is echt te ver als jij in Campania, Basilicata, Sicilië enzovoort wordt. Dus ze willen die hub van het Mediterranee met 30.000 passagiers per dag, wat best wel veel is. En dat moet dus uiteindelijk ook met het Azië
Amerika.
En verbonden worden. Ja. En dan wordt het een beetje concurrentie voor Istanbul. Want dat is eigenlijk wat Istanbul een beetje nu doet in Europa. Nou, ja. Allemaal plannen. Je weet natuurlijk nooit wat er van terecht komt. Maar dat viel mij op.
Ja, ja. Grappig. Interessant. Ja. KLM en ITA zitten nog steeds. Dat wordt interessant.
Nou, ik zou zeggen. Ik kreeg een regressie daartoe. Wij het natuurlijk over Alitalia hadden. Hè. We hebben Alitalia netjes te graven gedragen. Ja. In onze podcast. En die worden nu gereanimeerd. Stage bij de KLM.
Ja.
En dat ik toen nog in die archiefkast in de stukken over de gesprekken tussen KLM'ers en Alitalia mensen, dat niet heel vloeiend liep. En toen dacht ik, wow, hopelijk gaan ze die fouten niet opnieuw maken. Maar het is natuurlijk een hele andere tijd. Hè? Dat is 25 jaar later en ik denk het water staat.
ITA toch wel aan de lippen en er zal toch niet geen hoofdprijs worden betaald door Air France en KLM.
Nee, maar ook KLM en Air France zijn... De luchtvaart überhaupt staat onder druk, denk ik. Dus als je niet gaat samenwerken...
Ja, ik snap wat je bedoelt, dat je wel moet gaan...
Je moet wel. De treinen, de infrastructuur, weet je, alles komt ook onder invloed van de hele klimaatdiscussie en de mobiliteitsdiscussie onder druk. Ze willen de middellange afstanden natuurlijk het liefst met treinen gaan doen. Dat betekent dat luchtvaart in Europa het sowieso lastig heeft. Die goedkope carriers, nou, dan weet ik niet hoe dat of die heel lang blijven. Want daar zie je ook wel grote problemen. Die krijgen het ook bijna niet meer gebolwerkt. Maar zolang er oliegeld aan Etihad en hoe heet die grote luchtvaartmaatschappij? Kom even niet op de naam. Emirates.
Ja.
Ik bedoel, luxer dan Emirates kun je niet vliegen. Daar kan KLM met zijn business class nooit meer tegenop.
Nee.
Declining chairs, een aparte cabine. Ik bedoel, ik heb vrienden van mij die daar dan in reizen. En dan krijg ik allemaal filmpjes. Dan denk ik, het is niet te doen. Daar kun je niet concurreren.
Wat heb je zieke vrienden?
Nee, die werken gewoon ergens in Dubai en zo.
Ja, dat is wel zo. Kijk, ik heb het ook een paar keer gedaan, zo'n upgrade. Dat betaal je dan voor en dan uiteraard. Helaas, mocht iemand mij ooit tegenkomen op mijn vlucht, ben ik daar natuurlijk ook hartstikke blij mee. Maar ik heb dat wel een paar keer zelf betaald. Maar ik moet zeggen, voordat we nu echt helemaal van het onderwerp afraken. Het is wel echt van een geweldigheid.
Ja, maar daar kun je dus als KLM niet meer concurreren. Want
nee, want
dan
het is
kom je
zo
bij KLM.
Luxe. Het is zo mooi.
En dan
ja.
zeg je, helemaal niks meer.
Nou, ik zit nog wel, dat is het enige wat ik heb gezien. En dat vond ik echt
van de KLM
ja,
bedoel
je? Ja, echt een soort walhalla.
Maar als je dan, zeg maar, filmpjes zien van de
nee,
de, die hebben
daar heb ik dus echt filmpjes van gezien.
Ongelooflijk.
Dat is echt
maar dat, als je dat ziet, denk ik, als KLM, je kunt dat niet meer voor diezelfde prijs aanbieden.
Nee.
En dus je zit een beetje klem, denk ik, als luchtvaartmaatschappij. Dus je moet fuseren. Ja, en ik hoop maar dat het op een goede manier wel lukt. En dat je er allemaal een beetje beter van wordt. En uiteindelijk, jongens, we zijn Europa. Zo groot zijn we niet, toch?
Nee, en gooi eens wat gewoon geld naar die treinen. Zorg dat dat gewoon echt goed gaat. Dat je gewoon met een echt hoge snelheidslijn, zonder al te veel overstappen, in een niet al te lange dag in Milaan bent. Dat willen mensen.
Dat willen mensen graag.
Want het is per trein rijden
München
hartstikke...
Ook. Je wil naar Parijs. Ja. Het probleem daar is weer, Ik heb daar laatst nog een conferentie, een congres over geleid. Het ERTMS, dat is zeg maar het Europese Veiligheidssysteem. Daar zijn we al jaren mee bezig op Europees niveau om dat een beetje goed te krijgen. ProRail is daar in Nederland heel erg mee bezig. En het komt goed hoor, zo'n Rhino-Pine-route, dat komt goed. Maar dat duurt heel lang. En in die tussentijd ga jij hier in Amsterdam opstappen.
Ja, ja.
En dan heeft in ieder ander land heeft de machinist daar weer de leiding. Dus het zijn allemaal kleine eilandjes. Dus die effectiviteit... Het kan zo zijn dat je op de Brenner even moet overstappen... en dan moet je weer een half uur wachten midden in de nacht. Ja, daar zit je niet op. Dat kan niet. Dus we moeten dat beter doen in Europa. En ik snap niet dat we het eerder gezegd nog niet voor elkaar hebben gekregen, hoor.
Terug naar Italië. Terug
gaan we
naar...
doen.
Ja, nou, het staat er wel goed bij aan, want dit is mijn nieuwtje van deze week. Chiara Ferragni, een van de belangrijkste influencers ter wereld... en de belangrijkste in ieder geval van Italië.
Ik ben wel fan, hoor.
Ik ben ook fan. Ik vind het
grappig.
Ik kijk er ook naar. Maar die heeft, af en toe hebben we het er ook wel eens over gehad. Die spreekt zich ook politiek uit, is progressief. Ja. Nou ja, progressief, daar hoort vandaag de dag toch ook wel bij... dat je aan het klimaat denkt. En dat is natuurlijk ingewikkeld als je zo rijk bent... en gewend bent met private jets te vliegen.
Wat zij doet, hè?
Wat zij doet, ja. Maar ze heeft het nu wel heel erg bont gemaakt. Oh. Namelijk, ze is met een helikopter naar een gletsjer gevlogen... om daar een aperitief te doen. En toen dacht ik ook, Chiara.
Ja?
Ja, ze heeft er nog niet op gereageerd. Maar het was
met
gewoon...
een helikopter naar een gletsjer?
Ja, om daar even een aperitief te doen.
En naar een
Prins
of zoiets, een Hugo, dat past beter bij de bergen.
Ja.
En dat heeft ze natuurlijk gefilmd.
Ja, gefilmd alles.
Natuurlijk, gestreamd, hele show.
Nee, echt...
En daar krijgt ze commentaar op.
Schaamteloos. Ja, en ik vind het opvallend en flauw en een beetje kinderachtig... en niet heel erg stoer dat ze niet reageert. En al bied je maar je excuses aan... of al zeg je van, nou, ik heb het gecompenseerd... en of iedereen maakt wel eens fout. Ik bedoel, er zijn genoeg dingen die je kunt zeggen, ja, maar niet...
Dus paniek iedere... het hoofdkwartier in Milaan nu, denk ik.
Nou, ja,
dat moeten we hiermee doen.
Ja, ja,
want alles is geld bij haar.
Ja, alles is reputatie. Ja,
alles is reputatie, dus het kan haar natuurlijk volgers kosten. Want vorige week trok ze nog van leer tegen Giorgia Meloni,
exact,
toch?
Exact.
In het kader van, je moet toch een beetje...
Met je tijd meegaan. Ja.
Ik ben
niet...
wel van wie zonde is, werpen het eerste steen. Maar met een helikopter naar een gletsjer.
Ja, zouden wij toch ook niet zo snel doen. Ik zou het serieus...
Maar stel dat je het... Ik probeer echt even...
Nee,
krijgt het aangeboden.
Nee. Ja, als het op een gegeven moment is om daar een onderwerp te maken... omdat die gletsjer... Nee, ja, niet voor een aperitief. Kom op, ik begin nu ook aan de zin en dan zeg ik nee. Dat
zou je gewoon niet doen.
Nee, jij wel?
Nou, ik probeer echt oprecht na te denken... Ik denk het niet.
Lijkt mij ook niet zo heel leuk.
Waarom zou ik dat doen?
Ja.
Maar ten eerste in een helikopter. Waarom een helikopter? Ik bedoel, ja, ik vind het ook allemaal...
Ja, we zijn nu echt... En verder heb ik zin in de herfst. Waarmee ik eigenlijk denk dat mijn reïntegratie in Nederland... na 2,5 jaar voltooid is. Ik ben klaar met dit mooie weer. Ik ben klaar met de zwoele avonden. Ik wil gewoon weer lange kleren aan. Ik wil weer dingen op het vuur hebben pruttelen. Ik wil weer kaarsen aan. Ik wil weer films kijken. Klaar ermee. Klaar. Heb je dat niet?
Nou,
ik ben dol op de seizoenen en ik heb gewoon zin in de herfst. Ik heb geen zin dat het gewoon gaat waaien en regenen en een beetje dat grijze, mistige Sinterklaas weer wordt. En dat het gewoon... Ik heb misschien zelf wel zin dat ik een keer word nat geregend als ik op de fiets zit.
Ik had dit vroeger altijd.
Ja.
En dat is een beetje veranderd in de COVID-tijd.
Echt?
Ja, ik heb... Nou ja, je moet het woord trauma niet zomaar in de mond nemen. Want ik heb een tikje gekregen in de COVID-tijd. In die lockdown met onze verbouwing en met een kind. En,
ja.
En ik weet nog, de allerlaatste lockdown... dat was volgens mij de december afgelopen jaar.
Bijna niet voor te zeggen dat het zo kort
geleden huilend aan tafel zat toen. Ik wist het al, want ik had het in die studio hier zelf aangekondigd.
Huilend?
Nee. We hebben iets
als
van
een
professionaliteit.
Pakman.
Precies. Het gaat niet om mij. Maar vervolgens thuis dacht ik, niet weer.
Nee, ik weet het nog.
Die donkere, Nederlandse, grijze, vreselijke, suïcidale dagen die er dan weer aankomen. Binnen nog een keer. Maar ik was altijd fan van pruttelende risotto's met paddenstoelen en heerlijke wijnen en een boswandeling. Maar ik vond vorig jaar zo ongelooflijk vreselijk, die twee winters met corona.
Ja, maar,
maar hoop dat ik die oude herfstlol die ik had, ik ben jarig in de herfst, dat ik dat maar weer terug heb. En ik hoor jou nu en ik sta er nog niet helemaal op aan.
Nee, ik
met
merk,
die lange
toch,
kleren
ik merk
van
toch dat ik ergens in een soort trauma zit te peuren wat nog niet helemaal gehecht is.
Maar ik hoop oprecht dat ik over een paar maanden denk, nee, maar het is toch wel weer fijn met mijn kerstboom en mijn panettone.
Je, oh god, wat krijgen we dat weer? En ik heb dit weekend hele lieve vrienden getrouwd. En daar heb
je
ik...
Lief, je hebt vrienden getrouwd?
Ja, 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 ja. Stephanie en Faras.
Ben je in te huren als Babs?
Want... Ik ben zeker in te huren als Babs. Maar dat doe ik alleen voor goede vrienden. En volgens mij zijn die inmiddels al...
Nee, maar wacht even. U bent of in te huren als Babs.
Ja, ben ik. Maar
zijn
ik
die
heb
luisteraars
niet...
die
nee,
denken...
Nee, 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 nee. Maar ik heb daar geen
kunnen
zin in.
Kunnen luisteraars dat... Nee, toch?
Oh, je hebt... ja, nee, kunnen ze niet.
Nee, even maar... voor de verwachting. Hè, dat
nee,
je...
voor de verwachting. Nee, nee, nee.
Allemaal DM'ers vanavond.
Nee, 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 nee. Maar wel...
Leuk,
wel, het was heel leuk. Het was ook heel spannend om te doen.
Ja. In het Nederlandse vrienden.
In het Nederlands. Okay. En ik heb daar fans van ons ontmoet. Zo mag ik ze wel noemen.
Van de podcast?
Van de podcast. Charlotte en Douwe, die ook zijn getrouwd. Die kwamen dus op me af. Hey. En dat vond ik wel leuk om daar even mee te praten. En te horen hoe zij het in het Turijn hebben. Is altijd leuk. Nederlanders die daar met hun ervaringen in...
Zij wonen Italië. Daar.
Zij wonen daar.
Ja, ja, in Turijn.
In Turijn, ja. Boven Turijn.
Prachtige stad.
Ja, super.
Wat leuk. En leuk dat jullie luisteren. Douwe ja.
En Charlotte.
En Charlotte.
Ja, maar we hebben ze al een keer gefeliciteerd.
Ja, ja, nee,
dus ik vind ook bijna, we gaan anders, als we ze nog een keer gaan noemen, dan...
We hebben ze nu al genoemd.
Ja, dat is klaar nu. We gaan nu ook gewoon even ter zake komen, want het zijn verkiezingen die eraan komen. Ja. Over, nou ja, we weten nog niet precies hoeveel dagen, maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar 18, toch?
Is van 18.
Ja, waarom ben ik van Europa naar de wereld gegaan? Omdat het op dit moment in Rusland, eigenlijk Rusland en de oorlog in Oekraïne een te groot onderwerp is. Maandag is het bericht naar buiten gekomen dat Poetin het gas afgesloten blijft houden zolang er sancties zijn. En daar wil ik eigenlijk over beginnen. Ik zie nu heel erg sterk, ik weet niet hoe dat met jou zit, het narratief op rechts, vooral bij Matteo Salvini van de Lega. Een narratief dat volgens mij heel veel Italianen zal aanspreken. En dat volgens mij wel duidelijk maakt wat een overwinning op rechts, populistisch rechts, zoals ik het toch wat mag noemen, voor betekenis heeft voor Europa. Het Europa als blok tegen Poetin. Hij heeft al gezegd, Salvini, dat die sancties opgeheven moeten worden. Dat die geen zin hebben. Dat Poetin en Rusland te sterk zijn. Dat Italië te zwak is. En dat Italië daar niets mee opschiet en aan onderdoor gaat. Nou ja, dat is ook zo. Want er zijn op dit moment gigantische prijsstijgingen van energie op het moment. Er zijn allerlei bedrijven die moeten sluiten. Er zijn pizzeria's die de gasrekening aan het menu hechten, om wat te noemen. Ja. Hoe kijk jij hier nou? Want ik snap wel, het is op dit moment even het... enige, ja, het is nu een land wat de keuze eigenlijk heeft, een beetje, wat ze van die sancties vinden.
Ja,
begrijp ik, wil
ja,
dat er een nieuwe regering ja, met zo'n ja, belangrijke stem kan worden, nou, worden ja, aangesteld.
Nou ja, als ik iets heb meegekregen van ondernemende vrienden die nou ja, restaurants, campings, bedrijven hebben, is dat zeg maar il caro bollette, zoals ja, dat heet. Dus de duurdere gas- en energierekening in Italië, dat die inmiddels voor sommige ondernemers echt onbetaalbaar dreigt te worden. Dus als ja, jij een camping die zei, ja, wij waren bezig om mensen te stimuleren om hier ook aan de laadpaal te komen.
Ja.
Maar ja, dan trekken ze alle ampère eruit met die auto. En ja, en dat wordt met deze prijzen, kunnen we dat allemaal niet meer doen. Nog los van het feit dat ze eerst, ik noem maar wat, 30.000 betaalden. En dat ze nu een ton moeten betalen aan gas.
Maar je snapt toch ook
per
wel...
per maand. Ja, maar ja, dat zijn ook... dan dingen die op een gegeven moment
nee,
niet meer
van,
kunnen.
Ze zeggen van, oké, als je gewoon heel veel simpel redeneert.
En dan, even terug naar jouw verhaal. Ja, ja, dan zou je misschien gevoelig kunnen zijn voor zo'n Salvini die dat doet. Ik vind het trouwens wel, ik vind het wel doorzichtig van hem. Dat hij dit zegt.
Ja, want zeker.
Het is natuurlijk precies wat hij hoopt nog te doen. Kijk, ja, hij staat er niet heel florissant
nee,
voor.
Hij is zelfs een beetje gedaald
in de
peilingen.
Hij is een beetje gedaald ten koste van, ten faveur van Meloni. Want die is gestegen. Berlusconi blijft steady. Dus hij is toch een beetje degene die een beetje aan het verliezen is. Terwijl hij de leider van rechts was. Hij probeert nu de hele tijd nog een beetje dingen te doen. En ik heb hem ook, daar gaan we het volgens mij straks over hebben. Over Tsjernobyl, over het forum ja, daar. Dat hij daar met een PowerPoint slide kwam zetten. En met een Meloni die hem op het podium daar toch een soort van toffe joke maakte. Zij stilt iedere keer de show.
Zij is wel goed bezig, hoor, campagnewijs.
Ja, maar zij heeft gewoon momentum. Ja. En dat is belangrijk in een politieke campagne.
Maar zij heeft
en
een
hij
relaxedheid.
Heeft geen momentum. Ja. En wat doe je dan? Een kat in nauw maakt rare sprongen.
Ja.
Dit is er één van. Hij weet natuurlijk dat er
want
een paar procentpunt anti-Europa is.
Oh, dit bedoel je, ja.
En dat probeert hij denk ik hiermee te doen. Maar ik vind het een beetje populair. Kijk, ik denk niet dat hij een overwinning gaat doen als hij dat Filo-Russo-verhaal gaat houden.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar op een gegeven moment, hè, want er is heel vaak over Europa, wordt ook heel vaak op rechts gezegd. Dus ook door Meloni en ook door Salvini en ook door de Vijf Sterrenbeweging. Nee, we zijn niet anti-Europa. We willen een ander Europa.
Ja.
Waarom zeggen ze dat? Nou, Italië is best wel Europa-minded.
Ja, best wel.
Veel meer in Nederland. Veel meer dan in Nederland, traditioneel.
Ja.
Dus zeggen van, hey, we willen de euro uit of de Europa uit.
Een Italo-exit, nee.
Dat voelen niet veel Italianen, maar wel een ander Europa. Dus dat er meer macht is in Italië. En het kan toch niet zo zijn dat de Duitsers gaan bepalen hoe wij
dat
ons land
sentimenten.
Inricht. Dat soort sentimenten.
Het ligt altijd gevoelig.
Ja.
Vluchtelingencrisis ligt gevoelig in Italië, want er voelen zich al heel lang in steek gelaten. Zij krijgen de vluchtelingen enzovoort. Italië heeft het inderdaad heel lang gehad met Duitsland en Merkel en zo. Ja. En vond dat austerity, de bezuinigingsoperatie, namelijk roepen wat Italianen moeten doen. Het is ook niet verstandig dat allerlei andere leiders, dat gebeurt nu overigens veel minder dan vroeger. Verstandig vind ik dat mensen dingen gaan roepen als, de Amerikanen doen het natuurlijk altijd nog wel, maar pas op dat we niet een soort nieuwe Mussolini krijgen, daar bedoelen ze Meloni mee. Dat vinden de gemiddelde Italianen heel vervelend als die inmenging komt en het werkt niet. Maar ik denk niet dat ze heel anti-Europa zijn.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar het is wel het woord gezien. Ik las ergens een van de analyse dat het een beetje als haar Achilleshiel wordt gezien.
Van Meloni.
Van Meloni. Omdat zij gewoon niet een hele sterke positie heeft in Europa. Er wordt natuurlijk met vrezen naar haar gekeken. Dus zij heeft niet die banden die misschien een Partito Democratica heeft, die gewoon heel duidelijk pro-Europees is. Op
maar
de
ook
linkse
een
regering.
Forza Italia, die natuurlijk in de PPE, de People's Party Europe, de Europese Volkspartij, die, vorige week zag ik hem met Manfred Weber. Dat is toch de grote man in Duitsland en de voorzitter van die PPE. Dus ik dacht, hij heeft die banden wel.
Ja.
Hele pro-Europa banden. Daar is Berlusconi duidelijk in. En dat vind ik het rare aan deze rechtse coalitie. Je hebt echt drie op dat vlak totaal verschillende partijen. Want Berlusconi is eigenlijk nog een van de meest gematigde en zeer pro-Europees.
Zeker.
Dan heb je Salvini. Dat is een populist. En ik denk de meest pro-Russische die er in Italië rondloopt.
Ja, en eigenlijk ook nog vooral pro-Noord-Italië. We zitten dan ook nog heel erg in.
Ja, en toch echt wel een beetje xenofoob.
Ja.
En weet je wat? Dus, en dan heb je Meloni. Weer iets.
Ja, Salvini is, vind ik, veel relleriger. Ook in zijn uitspraken over Europa. Ik vind Giorgia Meloni opvallend, ook al is ze op papier en qua profiel van haar partij rechtser dan Matteo Salvini. Maar ik vind dat zij zich de afgelopen weken vrij genuanceerd uitdrukt. Zich bijna presidentieel, ook al wordt ze geen president, maar premier, heeft gedraagd. En zij zegt, heeft nu over Europa gezegd dat ze Europa en de EU wel heel belangrijk vindt. Juist heel erg pro is. Want anders zal China domineren. Dat is ook slim. Dat is ook gewoon een goede draai. Niet zozeer dat je ondergeschikt bent aan Europa. Want dat is het heel erg. Wij moeten gewoon ons. Een beetje het Brexit-verhaal. Hè, waar dus Leave mee heeft gewonnen. Van, we willen onze eigen macht weer terug. We willen niet bij de EU horen. Want wij kunnen het alleen. En we moeten gewoon weer trots zijn op het Brits zijn. Nou, dat speelt natuurlijk ook bij de rechtse populisten. Of dat speelde bij de rechtse populisten in Italië. En,
maar zij countert dat.
Ja, ik vind niet dat ze. Dus iedere keer als ze daar kritische vragen over krijgt, dan zegt ze, ik ben tegen. Ze wil niet eurosceptisch gezien. Ze wil niet als eurosceptisch worden gezien.
Dat is het er ook niet.
Nee, maar.
Volgens mij heeft ze nog nooit echt een hele eurosceptische koers gehad. Haar partij is
wel,
een conservatieve partij.
Ja.
Helaas zitten daar ook natuurlijk. Daar zitten gewoon postfascisten in. Daar kunnen we. Dat is een feit. Wat zijn dat voor mensen? Dat zijn niet per se mensen die uit Europa willen. Maar dat zijn mensen met op hele andere vlakken ook weer andere ideeën. En dat zijn die drie partijen die zeggen, nee, maar we laten elkaar niet los hoor.
Ja.
Nou, dat is in Italië. Kun je van tevoren, en dat is een verschil met Nederland,
een coalitie
afspreken. Als je boven de 10% kiesdrempel haalt, dat halen ze al makkelijk. Dat halen ze bijna alle drie op een sloffen. Dan word je daar ook voor beloond in het Italiaanse de kieswet. In Nederland is dat niet. Hè? In Nederland zijn we heel voorzichtig met, als je aan Mark Rutte vraagt van, maar met wilt u nou een coalitie? De stem is eerst aan de kiezer.
Ja, ik sluit niemand uit.
We kunnen ze dromen. We zouden ze kunnen schrijven. Ja. En in Italië weten we al, als je op Berlusconi stemt, krijg je Salvini en Meloni erbij. Dat is ook wel duidelijk. Dus je weet nu, of we gaan naar links, of we gaan naar rechts. En veel andere smaken zijn. Calenda, die overigens op dat forum wel het grootste applaus kreeg, viel me op.
Ja, maar daar komen we straks over te spreken.
Ja, daar komen we straks over. Maar in Italië zelf, dat is net zoals dat Monti heel populair was bij Europeanen buiten Italië, maar niet bij de Italianen zelf.
Ja.
Die gaan het niet klaarspelen. Dus je krijgt of links, maar ik nog steeds denk ik, ik zou 100 euro op rechts inzetten. En wie wordt het dan? Niet Salvini. de premier op basis van de huidige peiling.
Nee.
Niet Berlusconi.
Nee.
Wilde hij ook niet, kan
Giorgia
niet.
Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni.
Ja.
En dus verklaart wat jij zegt, denk ik, een hele hoop. Ze moet het genuanceerd spelen.
Ja.
Want ja, ze voelt nu, denk ik, al de krachten van dat al haar woorden die ze uitspreekt, of ze worden meteen van kritiek voorzien, of ze worden meteen anders uitgelegd. Hoe gevaarlijk. Ik denk dat ze al aan het voorsorteren is op die koers.
Zeker. En er was een moment, ik heb het nu niet bij me, zoals dat heet, dat er iemand met een regenboogvlag het podium opdook en tegen haar begon te roepen.
Over LGBTQ+. Ja,
exact. En volgens mij schreef ja, dat vind ik heel belangrijk. En er kwamen uiteraard direct beveiligers aan. En zei ze, nee, rustig maar blijven. Ze zei, ja, ik weet dat je dit heel belangrijk vindt. En jullie hoeven echt niet te komen. Begrijp me. Hij bleef maar druk tegen haar praten. Best intimiderend, hè? Ik bedoel, zouden andere mensen gewoon direct van een podium worden gegooid. En zij hield haar beveiligers op afstand. En daarna zei ze van, nee, maar ik ga nu echt mijn verhaal vertellen. Dat moet je me ook respecteren. En daarna vroeg ze gewoon de mensen op het plein, geef deze jongen een applaus. Want hij doet wel iets wat ik ook al mijn hele leven doe. Gewoon ergens voor staan. En gewoon je boodschap uit willen dragen. En ik vind dat dat bij een democratie hoort. Nou, dat is, ik vond het bijna
heel sterk.
Mooi.
Dus heel
het
sterk.
Was heel sterk.
Sterk,
en,
ja.
Nou ja, wat zij zei over Europa en dat de EU heel belangrijk zijn, want anders zou China domineren, dat zei
wel
ze
waar, hè?
Onder andere zeker op het Ambrosetti Forum, georganiseerd door de European House Ambrosetti, een adviesbureau.
Ja, het is een beetje het Italiaanse Bilderberg, dat.
Ja, het internationale economische conferentie in Villa d'Este, in de Italiaanse stad Cernobbio, aan de oevers van het Comomeer.
Prachtig, overigens.
Zeker.
Och, jongens.
De 6 belangrijkste leiders kruisten daar voor het eerste degens. Hoe deden ze dat, vond je?
Poeh, ja, ik ga ze niet allemaal langs, want het wordt bokken saai. Ik probeer me even te verplaatsen in de gemiddelde luisteraar die de Italiaanse politiek marginaal volgt. Als ik ze nu allemaal langs ga, dan denken ze allemaal,
Gewoon,
een paar dingen vielen me op. Komt er was er niet, dus die ging op afstand en die draaide zijn eigen verhaal af. En ik vind het inmiddels echt een heel erg slecht verhaal van de vijfsterrenbeweging. Van wat er nog van over is.
Ja.
Dus ik weet het niet. Weet je, het is allemaal anti-Draghi. Dus daar zit, vind ik, ook een bepaald sentiment van, ik ben afgezet door Draghi en ik blijf nu maar roepen dat wat hij heeft gedaan nog niet goed is. Er zullen ongetwijfeld Italianen zijn die daar vervallen. Maar als ik naar de peilingen kijk, ook niet enorm veel.
Nee. Volgens mij werk je afzetten tegen Draghi niet heel goed als je gewoon kijkt dat heel veel Italianen blij met hem waren en hem heel hoog hebben zitten. Dus ik denk,
als je kijkt naar het applaus wat hij onlangs in Rimini kreeg, al hebben we het campagne moment van voren.
Ja.
Nou, allemaal dingen die niet heel handig zijn, dus dat vond ik slecht. Ik vond Letta en
ze leider van de Partito Democratico.
Ja,
ook een soort, ja, niet een heel charismatisch.
Oh, jongens, ja, de oliebol die ik met oud en nieuw eet, heeft meer brille dan Letta. En het is geen slechte man. Het is geen slecht politicus.
Nee, ja.
Maar als ik nou zeg maar mijn, weet je, ik heb een oud portavoce die ik dan op Twitter volg. Ik noem even zijn naam. Ik weet hem uit Twitter door de naam Namfup. Maar dat is en die vind
die is van Renzi.
Ja, oud Renzi, maar het is wel van de Partito Democratico.
Ja, zeker.
Dat vind ik wel iemand. Dus
Filippo,
als ik die,
nou ja, komt
ja,
zo op.
Ja, en dat vind ik iemand. Dat is een politicus, die hoor ik, die zie ik af en toe. Dan denk ik, ja, dat is nou precies iemand die beter kan verwoorden, die de taal spreekt. Ik weet het niet zo. Ik denk niet dat hij op zo'n congres heel veel punten kan scoren. Dat heeft hij ook niet gedaan. Ja, dan kijk ik toch naar rechts. En dan dit is de natuurlijke habitat ook een beetje van dat soort partijen. Ja, wie doet het dan het beste? Hè? Ik vertelde je net over Salvini, die daar een PowerPoint-presentatie kwam doen. Wat uniek is voor een politicus, want die doet normaal alleen maar spoken word.
Nou ja, en
die
kwam ook daar in een debat met 6 sprekers. Dan ga je toch niet met een presentatie aankomen
toen
zetten?
Toen zei hij, ik heb wat slides.
Slides.
En daar maakte dan Meloni een opmerking van. Wauw, slides, weet je wel. En toen zei hij, ja. En hij probeerde nog terug te komen. Maar het was al echt al 1-0 voor Meloni daar, weet je wel. Dus die was ook nog de tongue in cheek.
Oh, ja.
Ze heeft momentum, dat bleek maar weer. En hij wat minder. En als ik denk aan dat forum, ja, wie komen daar? Ondernemers. Vertegenwoordigers van multinationals. Toch een beetje het zakelijke Italië komt daar. He, daar komt niet de vakbeweging en de achterban. Hoewel, de vakbeweging misschien nog wel. Maar dat is toch een beetje een natuurlijke habitat. Daar heeft zij wel punten gescoord, vond ik.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens.
Berlusconi ook wel een beetje, maar nogmaals. Mijn analyse van Berlusconi in 2012 was, Europa hoeft Berlusconi niet meer te vrezen. Godzijdank is dat waarheid geworden. Het is nog, weet je, hij kan misschien 2 procentpunt stijgen. Maar dan gaat hij van 8 naar 10 procent.
Ja.
De echte macht heeft hij daarmee niet meer in handen.
Nee.
Hij is nog steeds hoe zeg je dat? Hij heeft nog steeds invloed. Hij is invloedrijk. Hij heeft achter scherm wel macht. Maar Meloni is nu degene waar je naar moet kijken.
Ja, maar ook qua vrezen. Ik denk dat daarna veel meer partijen zijn opgestaan die veel meer te vrezen zijn door Europa als het gaat om een bepaalde begrotingsdiscipline.
Heel soms gedacht tussen die drie. Ja. Zeker in het begin, hè, voordat ik... Nee, vooralsnog valt Meloni mij mee.
Zeker.
Moet ik eerlijk
toegeven.
En toen ik begin, dacht ik, oh heer, Meloni, Salvini. Ja. Daar heb ik nooit een hoge pet van op gehad. En dat wordt eigenlijk steeds slechter. Toen dacht ik, daarvan is Berlusconi dan nog de beste. Terwijl we weten wat we met deze man ook hebben doorgemaakt. Hè?
Ja. Ja. Ja, nee, helemaal. Ja. Er zijn wel zorgen. Jij hebt al eerder gezegd, die ondernemers daar hebben ook echt hun zorgen uitgesproken. Want ook daar, net als in Nederland, moet er nu echt wat worden gedaan aan de bizarre prijzen voor energie. En ja, dat wordt, ik denk dat toch zelfs, dat ook nog een beetje gaat veranderen de komende 2,5 week. Wat daar het antwoord op wordt. En ik ben benieuwd of die sancties voor Rusland, of dat meer een thema gaat worden. Want het kan best zo zijn dat als op een gegeven moment dat goed valt bij Italianen die zeggen van ja, maar als dit het resultaat is, dat ik 8.000 euro per maand moet betalen aan energie voor mijn bedrijf, en dat was eerst 1.000, ja, dan is het de gladiolen, of de dood of de gladiolen.
Ja.
Ja, dus dan is er niet echt een keuze. Ja, dan moeten we iets doen aan die sancties. Dan wil ik inderdaad dat daar ook aan, iets aan verandert. Dan wordt dat daar genuanceerder naar gekeken wordt. En niet alleen hoe belangrijk ook ter bescherming van Oekraïne en ter afstraffing van Rusland, maar ook ja, wat het voor Italianen betekent.
Ja,
het is heel ingewikkeld.
Het is ingewikkeld en het is ook... kijk, het is een soort wedstrijd tegen de klok wat we nu aan het doen zijn.
Ja.
We hebben sancties waarvan nu voorzichtig wat experts beginnen te zeggen, die beginnen wel te werken onder de oppervlakte in Rusland. Je ziet de economie heeft een enorme inflatie. Je ziet dat de productiviteit is afgenomen. Je ziet dat consumentenvertrouwen natuurlijk enorm is gekelderd.
Ja, maar de gemiddelde Italiaan denkt, helpen die sancties?
Nee, precies.
Die oorlog loopt
maar dus dat
door.
Is dus onder de oppervlakte begint het. Maar het moet natuurlijk nog langer. Dus dat bedoel ik met de race tegen de klok. We hopen dat die sancties het volgende effect hebben. Dat op de een of andere manier de Rus boos wordt en Poetin zo onder druk komt te staan dat het niet meer houdbaar is. En de oorlogsmachine dus wordt gestopt. Op dit moment is dat nog echt niet het geval. En dat betekent, gaan wij eerder klagen tegen onze eigen leiders en zeggen, en nu kappen met die sancties? Dat is waar Salvini op hoopt. Of hebben die sancties dan toch een beetje impact en haalt hij Poetin bakzeil? Ja, het ziet er niet goed uit, als ik heel eerlijk ben, op dat vlak. Dan is er nog maar één andere oplossing. Want ik denk niet dat heel veel Europese leiders, want dan heb je pas echt gezichtsverlies, dat je zeg maar onder druk van je eigen bevolking, precies wat Poetin wil, onder druk van je eigen bevolking, dan die sancties maar niet. En, dan moet je dus een alternatief hebben.
Ja, dat is dus je eigen kraan openzetten.
Je eigen kraan openzetten als je hem hebt. Groningen.
Ik heb die eigen geldkraan openzetten. Dus dat je mensen
geld kan compenseren.
Ja, dus heel veel gaan compenseren.
Desnoods je land maar in schuld laten komen. Ja. Wat Italië al lang doet, dus dat maakt niet zoveel uit. Andere alternatieven, nog meer inkopen. Wat Italië echt al aan het doen is, dus die heeft al afspraken met het Midden-Oosten. Dus draai ik over een beetje op het bekritiseerd van, ja, maar hij ging toch weer naar fossiel. Ja, wat moet je als je deze winter je gasvoorraden wil doen? Maar ik vind het spannend. En de vraag is, als Salvini dat sentiment aanboort, is dat dan voor de rest van Europa, want hè, daar gaat het ook vandaag over, is dat dan iemand waar je op kan bouwen? Want hij gaat sowieso dan de regering in als minister. En als
Zeker.
Hij dit soort dingen
dat hij
blijft
zaken
doen,
gaat doen.
Dat wilde hij heel graag, want dat, hij dat, hè, dat migranten ding doen. Ja, daar zou hij minder kwalijk zijn. Dat zou een prima post zijn. Kan hij namelijk zijn bek houden over buitenland.
Maar het kan zijn dat hij ook... Ja goed, maar kijk, als op een gegeven moment George Meloni
slim is,
als George Meloni gaat aanvoeren dat dit een goede, dat dit een goed idee is, omdat Italianen dit willen. Het is wel iemand, en dat is niet altijd goed, die heel erg inspeelt op wat het volk wil. Begrijp wat ik bedoel?
Meloni?
Ja.
Dat ze dat doet?
Ja, ik sluit dat niet uit. Maar goed, dit wordt heel
niet.
Erg koffiedik kijken.
Nee, het wordt koffiedik kijken.
Ook wel leuk.
Op dit moment denk ik dat als zij slim is, en die dat politiek gochme heeft ze denk ik wel, want ze loopt lang genoeg mee inmiddels, dat ze hem kalt stelt met een post inderdaad op je Viminale. Doet hij binnenlandse zaken, mag hij zich niet meer uitspreken over Europa. In ieder geval niet het buitenlands beleid. Dat mag hij wel binnenskamers doen, lekker in de Consiglio dei Ministri, dus in de ministerraad. Maar niet daarbuiten.
Nou,
hij blijft alleen partijleider.
Hij blijft partijleider. Daar... Hij kan die regering laten vallen van de een op de andere dag. En ik bedoel, zij heeft nu die kans.
Wat belang heeft hij daarbij?
Nee, oké, maar goed, als hij op een gegeven moment...
In beginsel, hè?
Ja, nee, oké, maar als hij het gevoel heeft dat hij op geen enkele manier zijn stempel kan drukken op het beleid.
Ja, maar oké, maar daar heeft tijd nodig. Ik denk, er zijn nu verkiezingen. De Italianen zijn... Die gaan nu naar de stembus. Die willen niet nog een keer binnen een jaar naar de stembus. Dan, je weet, als je breekt, betaal je. Hij staat daarna. De enige reden dat hij dat zou doen is als hij hoog in de peilingen staat. Ja, dat heeft hij al een keer gedaan.
Ja, dat is toen niet goed uitgevallen.
En toen is hij uit de regering geknikkerd. Dus de PD samen met de Vijf Sterrenbeweging. Dus hij heeft dat soort dingen heeft hij in het verleden allemaal al gedaan. Zijn allemaal gebackfired in zijn gezicht.
Ja,
dus
okay.
Hij heeft niet heel veel speelruimte, Salvini. Hij is niet meer de Salvini van 5 jaar geleden die kon doen alsof het land van hem was. Nogmaals, ik hoor ook heel veel ondernemers in Italië die het gehad hebben met hem.
Ja, maar ik denk toch niet dat je moet onderschatten hoeveel Italianen dit helemaal niet zo'n slecht idee zouden vinden om te horen van die gaskraan. We moeten weer... Wel, dat het gewoon onhoudbaar is, de situatie waarin ze in zitten.
Dat is zo, hè. Ik kijk naar Italiaanse televisieprogramma's, en dat doe ik in Nederland een stuk minder, maar ik was vorige week in Italië. Ik heb een paar avonden in ieder geval de televisie ook weer bekeken van La Sette tot de Rai tot de commerciële zenders. Er is geen zender
waar het niet over de energiekosten gaat.
Over de energiekosten gaat. Het gaat alleen, alleen niet, maar het gaat heel veel als het gaat over de campagne, maar over ondernemers, over Italianen die het niet meer kunnen betalen.
Ja.
En we zijn verdorie nog niet eens in de herfst aanbeland.
Nee, precies.
Dus als dit zo doorgaat...
Ja, nee, er zijn ziekenhuizen die zeggen dat ze een energierekening niet kunnen betalen. Dat wordt
dan
echt
wordt
nog
een grotere crisis dan COVID.
Nou ja, en dus als dat op een gegeven moment het allerbelangrijkste thema wordt,
ja, zeker.
Dan moet je, om de verkiezingen te winnen, daar iets over gaan zeggen en een teken nemen.
Ik denk dat 25 september net iets te vroeg is. Maar...
Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat dat nog een... Maar goed,
we gaan het zien.
Wat ik interessant vond op het Ambrosetti Forum waren er veel ondernemers die zich hun zorgen uitspraken. Er was daar onder andere Andrea Illy van het gelijknamige koffiemerk. Die zei dat hij zich wel zorgen maakte om de PNRR, dus het COVID-fonds.
Recovery Fund, ja.
Die eigenlijk wilde, had Illy zei van ja, Draghi had eigenlijk tot het einde van zijn mandaat door moeten gaan. Want we kunnen zo miljarden euro's verliezen. Die is dus bang dat er op een gegeven moment hervormingen niet zullen worden geïmplementeerd. Zijn afgesproken, maar nog niet geïmplementeerd. En dat dan daarmee ook dat geld vanuit Brussel in het geding is.
Ja.
Nou ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik denk wel dat er gewoon...
Zegt Meloni over dat PNR?
Nee, tuurlijk gaan ze dat. Hè? Dat is hartstikke belangrijk. En daar gaat ze niet aan sleutelen. Dat is ja. waar Meloni... Ja, je gaat toch niet zeggen van... Nee, ja, 200 miljard. Ik weet niet of ik daar zin in heb. Maar, nou ja, goed. Maar
je hebt het ook nodig. En nogmaals, het is niet... Een soort van geld. Er zijn allerlei plannen. Heb ik in de podcast ook al over. Zijn al ingediend. Digitalisering enzovoort. Dus het zou ook betekenen dat het iets doet. Niet alleen voor je geloofwaardigheid. Maar ook iets direct voor je economie. Voor je werkloosheid, et cetera. Dus ja, het zou hoogst onverstandig zijn voor één leider van rechts.
Ja.
Als je dat geld laat liggen. Omdat zo'n Illy spreekt denk ik voor heel veel ondernemers.
Zeker.
Die mensen, dat zijn zakenmensen, dus die snappen een beetje dat je dit nodig hebt als Italië. Je kunt je niet veroorloven om dit,
dit te riskeren en niet te krijgen.
Nee.
Nou, nog tot slot een paar dingen die ik...
Zeker niet met de inflatie die er nu aankomt. Mijn god.
Ja. Waar het Europa minnende Italië, dat jij noemde net al migratie, waardoor dat een deuk heeft opgelopen. Italië voelde zich ontzettend in de steek gelaten door Europa, door het sluiten van de grens, door het niet overnemen van migranten, door niet thuis te geven als er NGO-schepen, waaronder varend onder Nederlandse vlag, ze niet overnamen, maar ze gewoon in Italië lieten afzetten. Ook is er echt een deuk gekomen door COVID.
Zeker.
Toen nog op een gegeven moment geen maskers werden doorgegeven. Toen nog op een gegeven moment, ik noem een Hoekstra, zei van ja...
Ja, dat heeft echt kwaad bloed gezet. Ja. Ik weet nog in die zomer dat mensen echt mij daarop aanspraken.
Ongelooflijk, hè?
Gewoon,
en dat iedereen met de naam van Rutte en Hoekstra...
Aan de rand van het zwembad.
Ja.
Of all places.
Nee, maar dus die Europese solidariteit, die zit niet meer zo diep in de Italiaan. Maar goed, we gaan het volgen. Uiteraard komen we... ik heb nog even naar de peilingen gekeken. Ja. Meloni is een tikje omhoog gegaan. Lega is een tikje omlaag gegaan. PD, Partito Democratico. Het is niet veel verschil.
Nee, dus nummer 1 nog altijd Meloni. Nummer 2, de Partito Democratico. Nummer 3, Salvini dan.
Ja.
En dan daarna de Vijf Sterrenbeweging
en de rest van Berlusconi. Maar rechts...
En hoe zit het met Calenda dan, tot slot? Want even Calenda, hè, dat is dan toch degene die ja, een beetje de meest Draghiaanse agenda voert.
Ik pak hem er even
en
bij.
En samen met Renzi nu een partij heeft gevormd. Omdat hij zegt, ja, wij zijn nu de derde pol. Maar ja, wat doet die derde pol?
Procent? Nou ja, je moet ook even... wat vooral belangrijk is, dat de rechtse coalitie... 18% hoger staat dan de centrumlinkse coalitie.
Ja, nee, okay, maar,
die staat op 47%.
En die Calenda met Renzi, heeft hij nog ergens een scoort? Wat scoort hij? Een paar procentpunten?
Die is 1%, 1,3% gestegen.
Oké, okay. Nou ja, als hij dat iedere week doet, dan komt hij ergens op 5,6 terecht, denk ik.
Ja, nou ja, zoiets. Ja,
het is natuurlijk niet, ja. En de meeste boze tongen zeggen dan ook... En die snoepje van linksaf, hè, zeggen ze dan.
Ja, die zitten natuurlijk elkaar.
Ja, en rechts lacht zich in het vuistje, want die denkt... Hey, versplintering op links.
Het campagnemoment van de week. Je hebt hem ongetwijfeld langs gekomen.
25 september, Cosa Lega.
Ach, jongens.
Per non vederla mai più.
Wat een schandvlek dit.
Per non vederla mai più.
No, tiene pasi.
Sì. 25 september, Cosa Lega. In maniera che lei a Firenze non ci sia più.
Nou, dit was in Florence. Een lokale politicus van de Lega die hiernaast in Rome staat. In Roma staat... Een zigeuner, onaardig gezegd. En die heeft een filmpje gemaakt van zichzelf. En zegt van, als jullie 25 september op de Lega stemmen... dan zullen jullie haar nooit meer zien.
Ah, het is ook heel zielig, want zij is nog...
En zij zegt zo, nou, dat moet je niet zeggen.
Nou, in het begin lacht ze, dus ja, had ze natuurlijk niet door. Dat ze, oh, leuk, iemand met een selfie.
Niet leuk.
Dan gaat hij dat zeggen.
Nou ja, dat pesterige toontje, dat vind ik, dat is heel erg Lega. Dat is ook heel erg Salvini.
Is fucking racistisch.
Nee, het is fucking racistisch. Het is... Maar ook de hele tijd dat... Salvini heeft in het verleden ook wel aangebeld bij huizen waar asielzoekers zaten.
Het is van een niveau. Een niveau, jongens.
Ja.
Als dit je Kamerlid is... Als dit het niveau van je Kamerlid is, dan moet je je ogen uit je kop schamen. Dat je überhaupt overweegt om op zo'n partij te stemmen. Het is niet te doen, toch?
Ja, maar
wat is dit voor niveau?
Ik vrees dat toch Italië racistischer is dan je zou willen.
Oké.
Oh, sorry. Sorry, nee. ik zet mezelf eventjes gewoon... een streep.
Ja.
Wat denk jij niet? We hebben het wel eens over gehad.
Ik denk zeker... Ja, god, weet je wat ik er altijd moeilijker vind? Ik ben niet degene die kan zeggen of Italië racistisch is.
Ik ben niet racistisch, dat je dat zo wil. Oh, natuurlijk
nee, maar het gaat niet om mij.
Maar Italië is nou natuurlijk...
Italië is niet racistisch, want wat is Italië?
Ja.
Maar...
Xenofober dan. Of in ieder geval minder gewend aan verschillende culturen.
Ja, zeker, dat kun je allemaal doen.
Ja.
Racisme is denk ik, komt in alle landen voor. Komt zeker ook in Italië voor. Is er in Italië institutioneel racisme? Ja, zeker. Is de gemiddelde Italiaan dat? Dat weet ik niet. Ik ken ook helaas mensen waarvan ik weet... Nou ja, hè, dat die zeg maar toch de voorkeur hebben... voor een bepaalde bladzijde in de Italiaanse geschiedenis... waar wij van zouden zeggen... Nou, daar was je toch blij dat je dat had afgesloten.
Ik sla hem even om.
Oh.
Noi siamo arrivati, vediamo là dietro di lei.
Perché non va indietro?
Mia suocera è fuori, completamente fuori.
Dove cazzo siamo finite? Questa strada è a senso unico o no?
No, stasciate a salire e scendere. C'hanno tutti ragione, c'hanno tutti torto.
Ora tu ti chiudi l'inizio e andiamo vecchio ricco.
Tua suocera è capatosta, se avessimo a scommettere. Io sono convinto che tutta Castellana Bandiere punterebbe su tua suocera.
Dit is de cultuurtip van deze week. Je hoort het al, het is Siciliaans.
Ik
is Palermitaans.
Sud-Italia.
Sud-Italia. Het is een film die ik heb gezien op... Ziggo Movies.
Oh, wat is dat nou weer voor iets?
Nee, is gewoon, als je Ziggo hebt, dan heb je ook die films.
Oh, echt?
Ja.
Is dat geen apart pakket?
Nee.
Oh, ik heb Ziggo.
Nou ja, kijk hem eens.
Oké. Okay.
Hij heet Una Via a Palermo. En ik vond het echt een hilarische film.
Ook een film is het.
Het is een film. Het gaat over, ik vind het ook qua idee en qua script. Er komen twee auto's op een snikhete zondagmiddag op precies hetzelfde moment van verschillende kanten... Een klein steegje in een buitenwijk in Palermo gereden. Het is niet duidelijk welke richting het is. Eigenlijk, je mag geloof ik alle straten in. In de ene auto zitten twee dames. In de andere zit een hele familie waarvan je niet begrijpt dat het allemaal in die auto past. En een van die auto's moeten ze mensen achteruit zetten om de ander door te laten. Weigeren ze allebei.
Natuurlijk. Oh, mooi.
En dat gaat uren door.
Oh, echt?
En de avond valt. En er wordt op een gegeven moment... Het is gewoon... Ja, het is een soort sociaal drama.
Maar ze staan wel met elkaar te praten.
Zeker, maar ze zitten vooral gewoon heel erg in die baan. Ja, natuurlijk, ze gaan ook die auto uit en zo.
Maar praten ze ook met elkaar dan?
Zeker, ja. Schelden met elkaar en zo. Maar het is gewoon van, nee, onder geen beding zet ik hem in zijn achteruit.
En dat blijft lang boeiend, dit. Ja, want je zou denken,
nee, het blijft heel lang.
Na 10 minuten.
Nee, want ze gaan ook weg. En op een gegeven moment gaat zij wat... Nou ja, ik zal het niet allemaal verklappen, maar het is... Want ik ging het dus kijken voor gisteravond gekeken voor vanavond. En ik heb ook wel eens dat ik onze cultuurtip dan met een half oog kijk. Omdat ik het niet altijd even interessant vind. En je dan wel af wil kijken.
Ja,
ik heb hierbij
ik heb sommige
op een
dingen
gegeven moment
op anderhalf...
Snelheid afgespeeld.
Ja, dat was het namelijk al 1:30 s'nachts. En dan dacht ik, ik moest nog 3 kwartier. Hup, daar gingen we.
Nou ja, ik heb me erg goed vermaakt.
Alles voor de luisteraar, hè?
We doen alles voor de luisteraar. Dus hij staat op Ziggo misschien ook nog op andere plekken. Ik zie ook dat hij bij de VPRO-gids op de website wordt aangeprezen. Tot slot nog een korte cultuurtip voor mensen die niet te ver van Amsterdam wonen of in Amsterdam wonen, van luisteraar Suzanne Hessels. Die heeft er is een cineclub in Amsterdam. En je kunt je daarbij opgeven voor cineclubamsterdam@gmail.com. En dan is er eens in de week of eens in de maand. De volgende is donderdag 29 september in het Ketelhuis. Is er een Italiaanse film met een soort nabespreking. Een soort ontmoeting van Italianen en Italië minnende Nederlanders. Ik vond het leuk.
In het Nederlands of in het Italiaans?
Nee, in het Italiaans. Maar dan met een soort Engelse of Nederlandse ondertiteling. Ik vond het leuk. En ik ga me denk ik opgeven voor deze cineclub. Want ik hou erg van films. En vaak ook van Italiaanse films. Zeker als ze zo goed zijn als deze Una Via a Palermo. Wat gaan we volgende week doen? Verkiezingen!
Ja, ik wil het zeggen.
We gaan kijken waar de verkiezingsstrijd van spreekt. En het is Wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Je vindt ons in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je op ons, geef ons 5 sterren, geef ons een keer een positieve recensie. Kleine moeite, voor ons een groot plezier.
Ja, en spread the word, hè. Er zijn vast allemaal mensen die ons nog niet kennen. Die willen we ook bereiken.
Dankjewel
voor
het luisteren. Ciao, ciao.
Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.